Vanmorgen dacht ik, wat is het hier stil? Vergeleken met al die andere weken waarvan ik dacht, wat een lawaai is er hier. Maar ik weet waar het door komt. Ik was vanmorgen een beetje vroeg en ik heb geen hulpstuk meegenomen. Daarom is het zo lekker stil hier vanmorgen. En mijn stem is ook nog niet helemaal lekker. Maar daar heeft u last van, ik niet, denk ik. De steen is weg. Je had het niet beter kunnen kiezen, of ik, dat wist ik natuurlijk niet zozeer, want de liederen bekijk ik pas aan het eind en dan denk ik, oh ja, het overlapt elkaar wel, hier en daar. Misschien een gekke tekst, maar Pasen is helemaal het einde. Dat is zo'n uitdrukking, helemaal te gek, helemaal het einde. Maar het zal je maar overkomen. Je wordt verraden door je meest intieme vrienden. Ik hoop niet dat wij dat alles hebben beleefd, maar het kan wel. En op het meest kritieke moment laten ze je in de steek. Dan hebben ze iets anders. Ze staan erbij en ze kijken erna. Bespotting, hoon, gezeling, kruising en dood. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het overkwam de Heer Jezus wel. En hij liet het over zich komen, verzette zich niet. Zijn leven kwam ten einde, maar dat was niet het einde. Kort leven. En dan is daar ineens die grandioze overwinning. Zonde, dood, het spel van zondaren heeft afgedaan. Je wordt bevrijd van knellende banden. En het licht gaat op, je stapt uit je doodskleed en rolt dat nog netjes op. Het is nooit meer nodig. Nieuw leven opent zich in heerlijkheid. Helemaal het einde. Als het jou zou overkomen. Als het mij zou overkomen. En ik heb gevraagd, wat zou ik doen? Wat zou jij doen op zo'n moment? Menig een van ons is nog niet zo helemaal zo lenig meer. Maar dansen, springen, lachen en helemaal uit je dak gaan, denk ik. Feesten voor altijd. Als je zo bekneld, begraven bent en het is allemaal los en vrij. Helemaal uit je dak gaan. Feesten voor altijd. Ik ben niet zo'n feestbeest, maar ik denk dat ik dan wel echt helemaal uit mijn dak ga. En wat deed de Heer Jezus? En ik heb de evangelie er zo op nagelezen. En eigenlijk was het een beetje een teleurstelling. Hij deed heel iets anders dan ik had verwacht. En hoe meer je gaat lezen, hoe misschien groter de teleurstelling wordt, of niet. Want hij heeft niks op met dansen, springen en lachen en uit zijn dak gaan. Hij moest daarna, of hij ging daarna, even flink aan het werk. Eigenlijk heel gek. Als je uit zo'n doodssituatie komt, begraven, de steen is ervoor gerold en je staat op en je moet aan het werk. Ik vind het eigenlijk zo'n tegenstelling. Ik zou het anders doen. Maar ja, ik ben de Heer Jezus niet. Hij is net opgestaan. Rolt dat gezichtsdoek af. Legt het netjes neer. Wikkelt al dat andere af. Legt het ook ergens neer. Dan stapt hij uit het graf. Het morgenlicht tegemoet. En hij gaat meteen op zoek naar mensen. Ik snap het niet. Nog steeds niet. En in alle evangeliën vinden we stukjes van die zoektocht. Zoektocht naar mensen. En ik heb er een aantal gewoon meegegeven. Johannes beschrijft de ontmoeting met maar één vrouw, Maria van Magdala. En met Petrus en met hemzelf. Matthäus noemt dan twee vrouwen. Maria van Magdala en die andere Maria. En de 11 discipelen. Tussendoor worden ook nog 7 discipelen genoemd en dan weer 2 en dan weer... Maar, en Marcus noemt 3 vrouwen. Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef of Johannes of hoe ze hem ook noemen, hè, meerdere namen. En Salomo, de moeder van de zonen van Zebedeus. En daarnaast noemt hij ook Petrus, Johannes en een aantal andere vrouwen. En Lucas noemt dan weer 3 vrouwen, Maar dan noemt hij weer anderen. Maria van Magdala, Johanna, was ik ook nog niet tegengekomen. Maria, de moeder van Jacobus. En nog een aantal andere vrouwen. En Petrus en de Emmausgangers en 11 discipelen. En nog anderen. Kan u het een beetje vatten? Hebben zij zich nu vergist? 1 vrouw, 2 vrouwen, 3 vrouwen, nog meer vrouwen, 1 man, 2 mannen, nog meer mannen. Ja, en ik dacht even, kunnen ze niet tellen? Hoe zit het nou in elkaar? Hebben ze zich echt niet vergist? Nee. En tellen kunnen ze ook wel. Ze leggen alleen een andere klemtoon. Zoals ieder in zijn eigen evangelie deed. En ik denk zoals wij dat ook in ons leven zouden doen. Je hebt er een bedoeling mee om het zo te zeggen. Dan heb je ingrediënten van die zoektocht. Zo heb ik het maar even genoemd. Ik vind bakken leuk, dus ik heb wel wat met ingrediënten. Het komt niet altijd uit zoals ik wil, maar die zoektocht en die evangelisten, al die mannen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die geven dan, waarom gaat hij nou op zoek naar mensen? Waarom niet dansen, springen, uit je dak gaan, helemaal? En dan vind ik bij Matthäus, hij schrijft dit, na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf. En op dat moment kwam Jezus hen tegemoet. Meteen aan het werk. Niks dansen en springen. Hij groette hen en daarop zei hij, wees niet bang. Hou dit voor ogen, ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat Grieks voor bang zijn, dat kan ook betekenen, je bent bang gemaakt. En daar kan ik me wel wat van voorstellen, tijdens die hele kruisiging, bespotting en alles, dat ze bang geweest zijn. Je bent ook bang en je gaat voor iets op de vlucht. Of je bent erg geschrokken. Het kan eigenlijk van alles zijn wat met angst te maken heeft, dingen die je niet begrijpt. En die vrouwen daar begrepen ook niet. Die hadden gewoon een lijk gezien, denken te zien. Die Jezus gaan wij balsemen. En dan is het weg. Ik kan me best wel indenken dat je dan bang bent. Maar Jezus zegt, wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. En als je een opdracht krijgt om iets te doen, kun je aarzelen, terugdeinzen, een beetje benauwd worden. En dan zegt Jezus erachteraan, hou dit voor ogen, ik ben bij je. Dezelfde tekst eigenlijk die Hans een paar keer heeft aangehaald in de afgelopen tijd. De Alpha en de Omega, we hebben het nu ook weer op de kaart staan. Het begin en het einde, ik ben bij je. Degene die alles geschapen heeft en die er altijd zal zijn, totdat hij alles voltooid heeft en in de handen van de Vader geeft. Ik ben bij je. Dan kan er heel veel op je afkomen. Dan hoef je niet weg te lopen. Ik ben bij je. Zomaar. Dat is Matthäus die dan 2 ingrediënten geeft voor Jezus' zoektocht. Dan heb ik Lucas. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. En dan iets verder, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Vrede betekent ook rust, tot rust komen. Het is niet iets voor de toekomst om je druk te maken, maar vrede vandaag. En wie heeft dat vandaag niet nodig? Vandaag is hij bij je. Wees niet bang. Vandaag helpt hij je om vrede te bewaren met jezelf en met anderen. En als je geen vrede hebt met jezelf, dan zie je zeker ook niet met anderen. Je hoeft niet te blijven rennen en te draven om zoveel mogelijk het goede te doen. Ik hoor dat heel vaak van Gerrit, die zegt ik moet toch bezig zijn in de goede werken. Maar ja, niet al die werken die je dan doet zijn dan pertinent goed of voorbereid. Maar Jezus geeft zelfs aan wanneer je mag of misschien wel moet rusten. En niet iedereen kan dat. Sommigen zakken dan zo ver dat ze wel moeten rusten. Helemaal niet erg. Vrede. Je mag genieten van de vrede en de rust die hij geeft. Dat zegt hij. Vrede zijn met jullie. Ik had als ik hem was geweest, had ik toch iets anders gezegd. Hè? Net opgestaan en dan komt hij daar en dan komt hij bij zo'n angstig groepje mannen. Discipelen, vrouwen misschien ook wel. En dan zegt hij alleen maar vrede. Hoe presenteer je jezelf en wat je hebt meegekregen, wat je hebt? Opgestane Heer, de steen is weg, vrede met jezelf. En om dat ingrediënt, zeg ik maar, vrede, kracht bij te zetten, zegt hij ook nog eens, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van de Vader op je komt. Hij wijst die goede weg van goede werken. En goede werken zijn voor God de werken die hij zelf heeft voorbereid. Daar hoef je niet te rennen en te draven, dan ontdek je vanzelf wat hij heeft voorbereid en hoe je daarin past, hoe je daarin valt. Het betekent ook dat je goed werk doet. Als de belofte van de Heer op je is, de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven, dan kun je Gods werk doen, wat hij voorbereid heeft, zijn voorbereide werken. En dan betekent het ook als een beoefend vak. Als ik denk aan een nieuw recept, dan komt de cake of de taart er niet altijd uit alsof ik goed beoefend ben. Maar als de belofte van de Heer op je rust en hij zegt vrede en rust voor je, dan kan er eigenlijk niks misgaan. Het betekent ook een heel ontspannen levenswijze. Daar heb je die steen, Connie, ontspannen levenswijze. Die steen is weg. En dan denk ik, we hebben hier pas 4 ingrediënten voor de, ik zou bijna oneerbiedig zeggen, voor de taart die de Heer Jezus bakte als die opgestaan is. Echt. Wees niet bang, ik ben met je. Vrede en de belofte. En er is meer. Ik heb eerst Lucas genomen, maar dat komt omdat Marcus eigenlijk een beetje aansluit. Die zegt, zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij. Hij hielp hen, hij ondersteunde hen. Ze hoefden niks uit eigen kracht te doen. Bij de Heer hoef je je niet te pletter te werken om te denken, maar de hele wereld moet het toch weten. De hele wereld moet het toch weten. Jij kunt de hele wereld niet op jouw nek nemen, hij wel. Alleen moet jij jouw dingetje doen. Misschien is het wel een klein dingetje. Maar als jij dat kleine dingetje niet doet, dan is je rust en je vrede weg. En dan wordt het wel een zwaar ding. En dan staat er, en de Heer gaf kracht. Hij zette hun verkondiging kracht bij. Het woord dat er gebruikt wordt, betekent ook, hij bevestigt het. Hij versterkt het. En hij realiseert het. Dat zien we niet altijd meteen. Ze hoefden hun goede werken, hun prediking, hun verkondiging of het doorvertellen geen kracht bij te zetten. Dat deed de Heer vanzelf wel. Dat is het mooie. Geen onrust. Niet dik doen. Niet maar doorgaan tot je er bijna bij neervalt. En Johannes geeft dan ook nog een heel bijzonder ingrediënt, vind ik. De Heer Jezus ontmoet Maria bij het graf. In de tuin. Tegen de tuinman zegt ze, en waar heb je hem nou gelaten? En dan zegt Jezus, Maria, waarom huil je? Ik vind het eigenlijk wel heel diep gaan. Dan ben je zo blij dat je uit dat graf gekomen bent. Dat je de morgen het licht tegemoet gaat en dan kom je iemand tegen en dan zeg je, en waarom huil je? Jezus vraagt eigenlijk aan Maria, waar zit nou jouw verdriet? Hoe gaat het met je? Waarom huil je? Wat is er met je? En huilen is zoiets als je ziel blootleggen. Je ziel uitstorten. En huilen omvat een heleboel dingen. Je kunt over alles en nog wat huilen. Verdriet hebben om wie of wat je verloren hebt. Jezelf beklagen omdat je het even niet meer weet. Jammeren omdat het niet zo goed met je gaat. Of omdat je, hoe dan ook, niet lekker in je vel zit, dat kan. En Jezus heeft de meest gruwelijke vernedering en dood geleden. En door zijn opstanding heeft hij zonde en dood teniet gedaan. En dan zoekt hij mensen op, zoals wij, om zich met hun angsten, hun onvrede, hun onrust, hun onwetendheid, hun zwakheid en innerlijke verscheurdheid één te maken. Vrede en rust en kracht, ik vind ze allemaal geweldig mooi. Maar dat hij zich zo manifesteert om te zeggen, en waarom huil je nou? Gewoon zo dichtbij. Hij heeft zich in zijn dood één gemaakt met alles wat u, wat jij en ik was. Zo'n uitspraak van Martin Luther. En hij heeft ons alles gegeven wat wij niet waren. En mocht je misschien denken, nou dan val ik toch nog buiten de boot. Want ik ben geen Maria en geen Johannes en nou ja, al die andere mensen dus ook niet. Ik heb hem niet zo gevolgd. En als ik hem volg, dan heb ik altijd nog de neiging om te huilen. Wie heeft dat niet zo nu en dan? Nou ja, misschien als je je heel sterk voelt. Maar misschien huil je dan onbewust dan. Maar als je buiten de boot valt, dan heb ik nog iets, weet ik niet. Deze. Paulus, die veel later komt. Hij zegt, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schrift staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schrift staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daar heb ik even een moeite mee, volgens mij zijn het nu 11. Maar goed, 12 staat er. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nog in leven. En vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. En pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, het misbaksel dat ik was. Als u nog niet weet wat u bent, weet je het nou. En als je denkt dat je er niet voor in aanmerking komt dat hij je opzoekt, dan weet je het nou. Paulus zegt gewoon het misbaksel dat ik was. En dan komt die uitspraak van Martin Luther King weer boven. Wat ik was, heeft hij op zich genomen. En hij heeft alles gegeven wat ik niet was en wat ik ook misschien niet had. Als je dat tot je door laat dringen, dan is er loven en prijzen en hem eren. Misschien wel het beste wat je kunt doen is je leven aan hem toevertrouwen. En dat denk ik dan. Wat je was, misbaksel, zondig, onrein, Jezus heeft dat op zich genomen. Die steen is in ieder geval weg. En diezelfde Jezus heeft jou gegeven wat je niet was. Verzoend met God. Kind van de Vader en onder de hoede van de Heilige Geest. En daarom denk ik, Pasen, dat is helemaal het einde. Voor Jezus dus niet, want hij ging aan het werk en hij komt je tegemoet. En Pasen is dan ook het begin van heel iets nieuws. Een ontmoeting met hem. Ook als je hem niet eens zoekt. Ook als je dat misbaksel bent, of je zo voelt. Ja, wie voelt zich altijd super? Ah, die mag wel zijn hand opsteken, want ik geloof er niks van. Gewoon misbaksel. En dan zegt hij van, en Jezus komt je tegemoet. Dat is het eerste wat hij eigenlijk doet als hij uit het graf gaat. Mensen tegemoet treden. Mensen zoals wij. En er is er eentje in de zaal die precies weet wanneer het einde komt. Net zo opgevoed als bij mij thuis. Dit is het. Pasen is het einde. De steen is weg. Maar het geweldigste is dat Jezus niet ging dansen, springen, loven en van alles en nog wat en feesten. Maar hij ging op weg om mensen te ontmoeten. Ik vind dat wel een van de mooiste, misschien het nieuwste voor mij, het nieuwste van Pasen. Hij gaat op weg om mij te ontmoeten. Wie ik dan ook ben en wat ik dan ook doe. Amen.